Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag maandag 15 april en het proces van de eeuw begint.
Fake news.
Na 38 jaar is een wereldrecord gesneuveld. En het Nieuwsblad lanceert de stemtest. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de historische aanval van Iran op Israël. Wat is er nu juist gebeurd en vooral, wat gaat Israël doen? Mijn naam is Eline van de Geuchte en dit is de Insider.
Breaking news, a major escalation.
Iran has started a direct attack on Israel.
Iran has launched drones and missiles toward Israel.
Zaterdagavond is iets gebeurd dat in meer dan 30 jaar niet gebeurd is. Israël is rechtstreeks aangevallen door een ander land. Iran heeft honderden drones en raketten afgevuurd op Israël. In onze studio zit Jeff van Hoofdstad, buitenlandjournalist voor het Nieuwsblad. Dag Jeff.
Dag Eline.
Ja, Jeff, Iran heeft Israël aangevallen met maar liefst, ik heb het hier neergeschreven, 185 drones, 36 kruisraketten en ook nog 110 ballistische raketten. Ja, een historische aanval lijkt mij toch?
Dat klopt. Het is al 33 jaar geleden dat Israël nog eens op eigen grondgebied is aangevallen door een ander land.
Dat heeft natuurlijk een aanleiding.
Ja, Israël heeft natuurlijk 3 weken geleden op 1 april een aanval gelanceerd op het consulaat van Iran in Damascus, de hoofdstad van Syrië.
Ja,
inderdaad. Waarbij een topman van de Iraanse revolutionaire garde is omgekomen vooral. En nog een aantal tientallen andere mensen. En dat is natuurlijk bijzonder zwaar gevallen in Teheran.
Ja, Iran heeft daar nu op gereageerd, met groot geschut dus. Opvallend, ondanks al die raketten, al die drones, zijn er geen doden gevallen.
Nee, 99% van alle geschut is blijkbaar uit de lucht gehaald. Er is 1 meisje in de Negev-woestijn zwaar gewond geraakt. Een meisje van een Bedouinenstam, een achtergestelde bevolkingsgroep in Israël. En een luchtmachtbasis in de Negev-woestijn is licht beschadigd geraakt. En dat was de luchtmachtbasis van waar die aanval op de Iraanse ambassade is gelanceerd. Dat is ook niet toevallig.
Dat was dus een duidelijk gekozen doelwit.
Ja.
Honderden raketten van Iran richting Israël, toch geen dodelijke slachtoffers. Jeff, ja, ik vraag me af, hoe is dat dan in godsnaam mogelijk?
Wel, er is ten eerste het Israëlische Iron Dome systeem, het bekende luchtafweersysteem, waarbij...
Heel geavanceerd,
waar Israël ook al decennia lang aan gebouwd heeft, omdat het zich wilde beschermen tegen in het verleden aanvallen uit Libanon en van op de Golanhoogte. De laatste jaren ook van Houthi-rebellen in Jemen.
Ja, heel effectief gebleken.
Daarboven hebben ze hulp gekregen van hun westerse bondgenoten, van de Amerikanen, van de Britten. Dat is op zich al vrij voor de hand liggend.
En hoe zag die hulp er dan juist uit?
Er zijn gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd van op een vliegdekschip van de Amerikanen in de Middellandse Zee. De Britten hebben daar ook een luchtmachtbasis in de buurt. De Fransen hebben zich bovendien gemoeid, wat toch opvallend is, omdat de Europese Unie de laatste weken en maanden Israël probeert te bewegen richting een iets minder agressieve politiek. Maar nu voelden ze zich verplicht om Israël te hulp te komen tegen Iran.
Omdat ze ook wel op de hoogte waren dan van die aanval.
Klopt. Ten eerste, er is getelefoneerd op het hoogste niveau blijkbaar. Tussen,
getelefoneerd?
Ja. De vraag is of het letterlijk zo is gegaan dan wel of er telegrammen of zo zijn gestuurd. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar Iran heeft zich verplicht gezien om de andere landen in de regio, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij dit conflict, op de hoogte te brengen. Dat is wat verwacht wordt in internationale politiek bij dat soort aanvallen. Onder andere Turkije was een van die landen. En Turkije is natuurlijk een lid van de NAVO.
En dat komt natuurlijk met de verplichting om ook de rest van de wereld
in te lichten. Ja, daar komt het ongeveer op neer, ja.
Oké. Nu, wie is het juist in Iran die dan aan die knoppen zit en de beslissing maakt om 1 aan te vallen en 2 ook telefoons te plegen, zal ik het nu maar noemen.
Ja, de opperste leider is Ayatollah Khamenei. Dat is de opvolger van Ayatollah Khomeini, de bekende religieuze leider die ergens in de jaren 90 overleden is. En die man is religieuze leider, maar is eigenlijk ook de facto de opperste leider van het land. Die neemt alle belangrijke strategische en tactische beslissingen van het Iraanse buitenlandbeleid. En heeft blijkbaar de opdracht gegeven om deze aanval te doen, maar ook om Israël duidelijk te maken dat die aanval eraan zat te komen.
Oké, ja. Jeff, toch nog een keer daarover. Moet ik mij dat dan heel letterlijk voorstellen dat Ayatollah Khamenei de telefoon opneemt en zijn collega-wereldleiders op de hoogte stelt van op dit uur gaan we aanvallen en met dit geschut?
Nee, ik denk niet dat de Ayatollah zelf de telefoon opgepakt zal hebben. Er is op diplomatiek niveau natuurlijk al dagenlang, wekenlang overleg over deze aanval, met name. We wisten al veel langer dat die eraan zat te komen. Ook iedereen die zaterdag op een terrasje zat, zal ook wel de pushberichten hebben gekregen op zijn telefoon dat Iran een aanval zou plegen in de komende uren. De afgelopen dagen weken hebben we ook meermaals geschreven dat die aanval eraan zat te komen. De Amerikanen hebben gewaarschuwd dat die aanval er op korte termijn aan zat te komen. En dat is ook gebleken. En ja, bovendien was er nog los van die telefoontjes, was het ook duidelijk dat het afvuren van die raketten, dat gebeurt ook niet op 1, 2, 3. Die raketinstallaties moeten geïnstalleerd worden, die raketten moeten gemonteerd worden op die installaties en vervolgens afgevuurd worden. Dat was al duidelijk te zien op de Amerikaanse en Israëlische satellieten. En een derde factor die gespeeld heeft, is dat het feit dat die raketten en die drones dan ook nog eens urenlang moesten vliegen over Iraaks en Jordaans grondgebied om Israël te bereiken. Dus alles
dat
samen...
Dat is heel bijzonder, want de hele aanloop was duidelijk zaterdag. En we hebben daar ook op de nieuwsredactie hier, mijn collega's die aan het werk waren, die wisten eigenlijk al uren op voorhand, de aanval komt eraan, de drones zijn vertrokken. Ik geloof dat het Belgische tijd 22 uur 's avonds was.
Klopt.
En dan zijn al die raketten nog uren onderweg geweest. Dus het was gewoon wachten op...
Klopt. En dat heeft ook meegespeeld in het feit dat het Iron Dome-systeem zo goed voorbereid was. Dat de Amerikaanse, Britse, Jordaanse en Franse gevechtsvliegtuigen al in de lucht hingen om die drones en die raketten neer te halen. Met als gevolg dat er inderdaad 99% is neergeschoten.
Iran is relatief geïsoleerd. Het heeft natuurlijk wel bondgenoten in de regio. Maar wil het nog een klein beetje de relaties naar de rest van de wereld openhouden. En ook naar westerse landen eventueel, als dat noodzakelijk is. Want het gaat ook economisch niet goed in Iran. Dan is het toch wel goed om niet nu een oorlog te gaan ontketenen tegen Israël.
Ja, we hoorden hier net professor Malcontent. Die spraken we vorige week al, na de aanval van Israël op de Iraanse ambassade. Hij verwachtte een aanval, maar niet met de bedoeling om verdere escalatie uit te lokken. Ja, Jeff, wat is dan eigenlijk het nut geweest van die aanval? Want zoals we daarnet zeiden, iedereen leek erop voorbereid. 99% van het geschut is uit de lucht gehaald. Waarom dan nog een aanval?
Ja, omdat Iran zich verplicht voelde op geopolitiek vlak om te antwoorden op die Israëlische aanval. Maar dan kon het zich niet permitteren om niet te reageren op die aanval, omdat men dan zwak geleken zou hebben. En dat kan men zich in het Midden-Oosten, in de huidige geopolitieke omstandigheden, niet permitteren. Omdat men dan zou kunnen de indruk wekken dat Israël nog verder kan gaan. En dat wou men in Iran absoluut vermijden. Er moest een rode lijn getrokken worden en dit is de rode lijn die getrokken is.
קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות.
We hoorden net de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij zegt, we laten geen enkele aanval ongestraft. Wie ons aanvalt, vallen we terug aan. Nu, ja, chef, Israël heeft Iraans grondgebied aangevallen, de ambassade in Damascus. Iran heeft nu gereageerd. Ik zou denken, het is gelijkspel.
Klopt, in de internationale politiek is het principe van proportionaliteit heel belangrijk. Het klopt wat je zegt. Israël heeft de Iraanse ambassade aangevallen. Dat is 1-0 gebleken. Iran heeft nu Israël aangevallen, dus het is 1-1. En in normale omstandigheden zou in diplomatieke kringen dan inderdaad daar het moeten volgen dat het hiermee afgelopen is. En in een andere wereld, waarin bijvoorbeeld Yoav Gallant, de huidige minister van Defensie, of Benny Gantz, een lid van het veiligheidskabinet...
In Israël
en een voormalige premier. Als die aan de macht zouden zijn, dan zou het best kunnen dat hiermee de kous zou af zijn. Net zoals Iran het eigenlijk, blijkt dat alles, het liefst zou hebben.
Ja, maar dat is buiten premier Netanyahu gerekend.
Maar dat is buiten Netanyahu gerekend. Dat is de onzekere factor in deze.
Ja, wat kan hij doen? Waarom zou hij nog opnieuw reageren?
Netanyahu vecht al jarenlang voor zijn politieke overleven. Nog voor de aanval door Hamas was hij betrokken bij corruptieschandalen. Heeft hij er alles aan gedaan om aan de macht te blijven door een coalitie te smeden met een aantal extreemrechtse partijen.
Politiek dus niet meer zo populair.
Hij is politiek niet meer zo populair. Hij heeft geprobeerd het gerecht te hervormen, zodat hij die corruptieschandalen tegen hem zou kunnen wegwerken. is politiek ook niet meer populair omdat hij de aanval van Hamas niet heeft zien aankomen en niet heeft kunnen verijdelen. Hij is er ook nog altijd niet in geslaagd om de meer dan 100 gijzelaars die nog altijd in bunkers van Hamas zouden zitten, om die vrij te krijgen. Dus als er nu verkiezingen zouden zijn, puur hypothetisch, dan is de kans bijna 100% dat Netanyahu premier af is. En dat wil hij absoluut vermijden.
Ja.
Sommige experts zeggen zelfs dat Netanyahu deze aanval op Iran bewust heeft laten uitvoeren om het conflict te laten escaleren en om zo langer aan de macht te kunnen blijven.
Ja, waarop Iran zou reageren. Is Iran dan in de val getrapt van Netanyahu?
Wel, het lijkt mij ver gezocht om te denken dat Netanyahu zo ver denkt. De man staat erom bekend om vooral bezig te zijn met zijn eigen politieke overleven en bij wijze van spreken niet verder te denken dan morgen of overmorgen. Dus het lijkt mij vooral dat men de kans zag om die aanval op die ambassade uit te voeren. Die kans heeft gegrepen zonder na te denken over de verdere gevolgen.
Mm-hmm. Nu, chef, wat hier ook het gevolg van is, we hebben net ook een hele podcast volgepraat over Netanyahu, over de reactie van Iran en wat er nu nog kan gebeuren. Maar we hebben het nu wel niet over Gaza en de wereldramp die daar plaatsvindt. De aandacht is afgeleid.
Ook dat is inderdaad een gevolg dat Netanyahu en Israël niet slecht uitkomt in deze. Tot vorige week hadden we het over druk op Israël zetten om meer hulp toe te laten in de Gazastrook, om wapenleveringen aan Israël stop te zetten of op te schorten. Dat soort dingen zijn allemaal op de lange baan geschoven en de hele westerse wereld, de voormalige bondgenoten die hun vragen hadden over het Israëlische beleid in de Gazastrook, die hebben zien zich nu terug achter Israël geschaard om een breder conflict in het Midden-Oosten te vermijden.
Ja, oké. Goed, chef, we gaan het hierbij laten. Merci voor jouw heldere uitleg. We volgen het uiteraard verderop, want ik vermoed dat er nog van alles kan gebeuren.
Ongetwijfeld.
Voor het andere nieuws is producer Laurence erbij komen zitten. Dag Laurence.
Hey, dag Eline.
Laurence, we moeten het hebben natuurlijk over het proces van de eeuw. De strafzaak tegen de Donald, ja. Donald Trump.
Ja, het klopt. Het is trouwens de allereerste strafzaak tegen een ex-president. Want okay. Donald Trump, voormalig president van de VS, die moet zich in de rechtbank van New York gaan verantwoorden voor het betalen van $130.000 zwijggeld aan Stormy Daniels.
De pornoactrice, juist?
Ja, dat klopt. Inderdaad. Die som moest dienen als zwijggeld, omdat die twee een vermoedelijke seksuele affaire hebben gehad in 2006 en dat mocht niet aan het licht komen. En in 2016 heeft hij dan geld betaald. Dat is dan ook het jaar waarin hij president is geworden.
Maar Laurence, wie ligt er daar eigenlijk wakker van? Donald Trump, oké, die heeft wel al eerder gekke dingen gedaan, ja. Maar die affaire met Stormy Daniels?
Het is eigenlijk een heel moeilijk proces. Het begon met Stormy Daniels, maar nu blijkt dat hij ook financiële of fiscale constructies heeft opgezet om verschillende mensen geld toe te stoppen. En wellicht ook geld vanuit zijn campagnefondsen heeft gebruikt. Enfin, er is geknoeid met van alles en de boekhouding. En dat is natuurlijk tegen de wet. En als hij schuldig wordt bevonden voor in de totaal 34 klachten, dan zou hij 136 jaar cel riskeren. Want hij zou voor elke zaak 4 jaar kunnen krijgen.
Ja, maar ik vermoed, zover zal het wellicht niet komen.
Ja, nee, waarschijnlijk niet. Nu, de kans is wel klein dat hij volledig wordt vrijgesproken. Maar een antwoord is trouwens niet voor meteen. Het is vandaag allemaal begonnen. Maar de samenstelling van de jury, dat kan al tot 2 weken duren.
Oké, volgen we verder op. Er is ook sportief nieuws met een nieuw wereldrecord.
Ja, en wat voor een? Het gaat over discuswerpen, volg je dat? Of?
Niet tot in detail.
Oké, wel, kijk. De 21-jarige Litouwse discuswerper Mikolas Alekna heeft op de atletiekmeeting in Oklahoma in de VS een stukje geschiedenis geschreven. Want hij wierp de discus zo'n 74,35 meter ver en verbeterde daarmee het wereldrecord van de Duitser Jürgen Schult. En dat stond eigenlijk al 38 jaar op zijn naam.
Oké, en hoeveel verder is de discus dan nu neergevallen?
Het aanvankelijke record stond op 74,08 meter en die is nu dus net geen 30 centimeter verder.
Ja, dat is toch een meetlat verder.
Een goede meetlat, hè? Dat is toch al iets.
Eindigen doen we met verkiezingsnieuws uit eigen huis eigenlijk. Hè?
Ja, dat klopt. Binnen exact 55 dagen trekt Vlaanderen naar de stembus. En voor velen is het echt nog nadenken op wie dat ze gaan stemmen. En dus lanceren het Nieuwsblad en VRT Nieuws de stemtest. Die bestaat uit 35 stellingen waarop je kan antwoorden. En na het invullen van die stemtest wordt aangegeven in welke mate jouw voorkeuren aansluiten bij welke partij.
Dus die moeten mensen advies of op zijn minst richtlijnen geven?
Ja, eigenlijk is de bedoeling vooral om een nuttige en handige inkijk te geven op de posities van de politieke partijen en hun argumentatie. Dus je kan ook zien waarop dat die partijen of waarvoor die partijen staan. Dus het is niet om te zeggen hierop moet je stemmen, maar eerder een idee te geven wat zijn de opties.
Oké, en waar kunnen we die stemtest vinden?
Dat kan op de website en op de app van het Nieuwsblad en van 14 Nieuws, maar ook bij onder andere de Standaard en de Gazet van Antwerpen.
Oké, helder. Ga ik ook zeker doen.
Ja.
Laurence, dankjewel voor het andere nieuws en morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.